Goedemorgen allemaal. Kijk, ik kom met de deur in huis vallen, lekker als ze zeggen in het gewoon Nederlands. Matthäus 5, vanaf vers 1 tot 12. Heel gekend stuk. Met andere woorden, de bergreden. Dan ga je er niet vreemd in de oren klinken. Basic. Matthäus 5, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op, en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want het loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot al. Allereerst wil ik je ondertonen in welke context dat deze passage zich bevindt. Zoals al eerder gezegd, context is cruciaal om te begrijpen van Gods woord. Men dat al duskeers wordt en we gaan dat bluffen worden. Om te beginnen, het was niet echt simpel voor de samenhang van dat stukje te zien. Allee, voor mij toch niet. Het onderricht van de Heer bevindt zich tussen afzienbare tijd, waardat hij eerst verzocht wordt in de woestijn, waardat de tegenstander gebonden wordt, zoals we allemaal al weten. Nadat Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, verliet Jezus zijn geboortestad en verhuisde hij naar Capernaum. En het is misschien beter om dat stukje zo lezen, want het is goed om te weten wat tussen dat de zalensprekingen zich onder bevinden, en om een betere kijk te krijgen op hetgeen wat dan Matthäus is wel laten zien. En dat vinden we in Matthäus 4, vers 12 tot 17. Het zal nu en toen ik aan wagen weer springen, maar het is niet verre van elkaar. Matthäus 4, vers 12 tot 17 zegt, toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zei, land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan. Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en in schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat dat Jesaja hier zegt, aan tot die woorden, dat komt nog in het vervolg. Een beetje verder zien we dat Jezus zijn eerste vrienden of discipelen ontmoet. Met name de twee broers Simon en Andreas. Dan even later zien we dat hij nog twee broers tegenkomt. Jacobus en Johannes. Vier discipelen. Er is hier nog belangrijk sprake van 12 discipelen. Waarmee dat hij de berg op ging. Dan zien we dat Jezus in de streken van Galilea blijft. Rondtrekken en voornamelijk daar zieken geneest. En demonen uitdrijft, waardoor dat er natuurlijk een massa volk hem volgt. En toen komen we bij de zalenspreking als middenpunt. Wat dat me in wil verdiepen. Dus het is weer een serie. zo de Heer wil. En me nog vervolgd over. Een toeval of geen toeval, maar direct na de zalenspreking volgt de vergelijking van het zout der aarde en het licht op de kandelaar. En het is misschien ook niet mis om dat te lezen. Ik noem het, allee, ik heb de titel gegeven, ik noem het getuige van het koninkrijk zijn. Daarmee heb ik ook voor luk de preek zo genoemd. Matthäus 5, vers 13 tot 16. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld, een stad die bovenop een berg, Gods heilige berg, ligt. Kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Twee hoofdstukjes verder komen we nog wat tegen over de nauwe poort, wat dat er staat. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Het gaat wel degelijk over de weg naar het koninkrijk. Dat is ook terug te vinden in de woorden dat ik daar juist gezegd heb, van dat Jesaja aanhaalde. Juist voor de zaligspreking wordt er dus gesproken door de profeet Jesaja over een groot licht en over de weg. Zodat dat misschien dus iets duidelijk wil maken, of is dat gewoon toeval? Wat, ik weet niet dat toeval is. Ik ben er 100% zeker van en overtuigd van dat Matthäus dus dat wil laten zien. Hij wil dus tonen dat we allemaal, niet alleen de mensen die in de tijd van Jezus daar rondwandelden met hem, een deel zijn van het koninkrijk. En het kende inderdaad zijn oorsprong bij Jezus. Maar door zout en licht te zijn in de wereld en de weg te gaan, zien we nu ook getuigen van een koninkrijk. En dat ik al vaak al eerder gezegd in de vorige reeks van de machtige daden over de Heer Jezus, het kernpunt van Matthäus is en blijft, en ook van heel zijn bedieningen, het koninkrijk van Yahweh. Vele commentaren geven ook aan dat wat we hier zien over het koninkrijk een onderdeel is van het komende universele koninkrijk. Maar ik zie dat zo niet. Ik zie het eerder als het begin van een nieuw universeel koninkrijk die zijn oorsprong kent in de komst van de Heer Jezus. De hoeksteen van de nieuwe tempel onder het nieuwe verbond. Gods bedoeling om van begin af aan te wonen onder zijn mensen, zijn koninkrijk uit te breiden over gans de aarde. En we mogen deel uitmaken van dat nieuwe koninkrijk door zijn werk. Welke neer is dat? De zalenspreking ligt tussen twee passages die het aan over licht en de weg, ik had dat juist al gezegd. We dienen een licht te zien in de wereld. We zijn getuigen en vertegenwoordigers van het nieuwe koninkrijk samen met de Heer Jezus. Maar dat gaat gepaard met de nauwe poort en de smalle weg, die spreekt over verdrukking en vervolging. Iedereen erkent de autoriteit van de Heer Jezus, zelfs de mensen dood ter plekke. Ze kosten niet anders door hetgeen wat ze gezien hebben. Want het valt in, het komt naar je toe, het gript je aan. Maar niet iedereen wil deel uitmaken van die nieuwe weg van vervolging en verdrukking. Maar Jezus zegt, het is de enige weg ten leven. In hoofdstuk 10 zien we dat Matthäus toen ook uiteindelijk spreekt over wie het zout van de wereld is. Dat is ongeveer een overzichtje van de context waarin dan de zalenspreking, of de gelukzalenspreking, zich uit er situeren. Het is een insluiting in het onderricht van de Heer Jezus die hoofdzakelijk te maken heeft met het vertegenwoordigen van, van het koninkrijk en de weg daarin te gaan. En hoe doen we dat? Wat betekent het om op God te lijken? Hoe kunnen we ware beelddragers zijn? Hoe kunnen we ware discipelen van de Heer Jezus zijn? Dat is waarover dat de zalenspreking gaat. Juist na de zegening komt er het stukje over zout en licht, en dat was juist ook al gezegd. Broers en zussen, we weten niet hoe vreed dat we gezegend zijn. God heeft dus meer dan een proficiat gewenst om het zo te zeggen. Maar het is wel om zout en licht te zijn. En die twee zijn onafscheidelijk. Je kunt geen zout zijn zonder licht, en je kunt ook geen licht zijn zonder zout. De weg die we moeten gaan, is op vertrouwelijke afhankelijkheid van hem. Want doet dat goed. Niet op basis van persoonlijke veiligheid, om onszelf te rennen, like of het rap zo gezegd, hè. Maar dat is ook de weg dat Adam en Eva gegaan hebben. En we weten allemaal hoe dat geëindigd is. vertrouwelijke afhankelijkheid van God en doen voor een ander wat u voor jezelf zult doen, is de sleutel om die nieuwe poort binnen te gaan, om die smalle weg te begaan. En in dat opzicht is hier, in die situatie, een enorme wake-up call voor het volk Israël. Van onder is dat de dag van de Heer. Maar, gelijk of dat wel gezien hebben, wil de Heer Jezus dat heel duidelijk maken in de machtige daden dat hij doet. En toch willen ze niet begrepen. Dus is het logisch dat er oordeel volgt. Ken je nog de vergelijking met de vijgenboom als de Heer Jezus in Jeruzalem toekomt? Een boom zonder vrucht, dat wordt vervloekt. De Heer vervloekt die boom. En hetzelfde moment sterft hij. Dat is het oordeel dat beschreven wordt over Israël. Dezelfde vraag kan ons gesteld worden. Hoe gaan we er daarop reageren? Gaan we zelf beslissen wat dat goed is voor onszelf? Gaan we afhankelijk zijn en vertrouwen op de Heer God? Gaan we doen voor een ander wat we voor onszelf zouden doen? Of beter, dat mag ook. Hè? De relatie die we hebben met onze Heer, onze God, is cruciaal daarin. Dat vormt dus cruciform gedrag en karakter. We zijn gemaakt naar zijn beeld, zegt hij. Het karakter is daar een enorm hoofddeel van. En dat is wat de mensen ook zien rondom ons. En daarvoor zijn we ook verantwoordelijk. We zijn vertegenwoordigers van zijn koninkrijk. He. Het is heel gemakkelijk om steen te smitten naar de fariseeën in deze situatie. Het volk wilde hem niet herkennen als hun God. Jezus is hier heel belangrijke lessen aan het geven over zijn koninkrijk van zijn vader. En Gods volk herkent hem niet, wil niet naar hem lusten. Integendeel, ze zoeken van alles om hem de loef af te draaien. Hoe zit dat met ons? Moest je een glazen neus winnen, zou je toch met steen smeten? Vond dat goed. We zijn zo rap met kritiek. Meestal zonder nog eens haar te kennen. Vertrouwen we er in volle afhankelijkheid op de Heer? Doen we er voor anderen en beter, zoals dat we voor onszelf zullen doen? Even op adem komen en in eigen boezem kijken, dan direct een aanvallende houding aan te nemen op mensen die grotendeels uit ontwetendheid reageren, is een must als je wel de vertegenwoordiger zijn van Gods koninkrijk. Om eerlijk te zijn, ik zie eerst niet door en val. Weet je nog wat dat er gebeurde als de Heer Jezus de geesten uit meneer Legioen dreef in de varkens? Wel, die demonen hadden liever in de varkens te gaan of iets te maken met de Heere God. Stel jezelf in de plekken. Moesten die zwijzen nu van min gewest zijn? Moesten die zwijzen nu mijn enigste inkomen zijn, mijn leven zonder rood zijn, alles wat hij had. Of, allee, is afhankelijk van die zwies. Was dat toen jongen reactie geweest, hè? Toen we zeiden van, joh, Heer Jezus, blijf maar, kan nog zwies. Verre van. Wat zullen we dit doen? Om nu met iedereen hier, in deze samenkomst, de topen te zien, hem te prijzen en te loven, en alle eer te brengen die hem ontmoet, als ik diep van ben, naar mezelf kijken, kan ik voor mezelf zijn dat ik enorm tekort schiet. Op alle vlakken. Je mag me gerust een hypocriet noemen. Ik kan het zeker afwerken. We moeten dat voor onszelf nu maken. Eerlijk zijn met onszelf. Wat kunnen we er bijdragen aan het koninkrijk als we niet doen voor een ander wat we voor onszelf zouden doen? Als we niet in vertrouwelijke afhankelijkheid aan God zo'n leven. En om het iets duidelijker te maken, vertrouwelijke afhankelijkheid is het direct tegenovergestelde van autonoom zelfreddend leven. Nu, de gekende bergreden. Jezus verkiest van op een berg onderricht te geven aan een menigte met zijn toenmalige 4 discipels en een massa volk rond hem. Zult er dan meer achter zitten? Het pijzen van gaan. Het doet me denken aan een tafereeltje in de tijd van Mozes. Ik weet niet of er al een bijnaartje rinkelt. Het is enorm vergelijkend. Ik hoop dat jullie deze taal hier, dat Matthäus gebruikt, erkent. Dat is nieuw Exodus taal. Nieuwe Exodus. Dat doen we bezig aan het moment op die heel gekende berg dat Mozes ging om de wet te ontvangen en te spreken met de Vader. En toevallig komt dat voor in vers 17. Hè. Niet direct, maar ik ga het voorlezen. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om te vervullen. Blijkbaar is er van sedert dat het volk Israël verlost geweest is uit Egypte, het wat gaande met het uitvoeren van die wet. Het volk heeft niet gesnapt waarom dat die wet er kwam. Jawij heeft dat gegeven omwille van het feit dat hij wilde dat het volk Israël een zot en een licht zou zijn in de wereld. Voor te tonen dat de Vader was aan de volken rondom onder. Jammer genoeg is Israël dan niet ingeslaagd, dat weten we. En nu komt Jezus dat zelf doen. Jezus komt zelf doen en uitleggen hoe en waarom dat die wet ter stand is gekomen. Met het grote verschil dat de wet van Jahwe door Mozes niet tot leven leidt. Dat leidt niet ten leven. Maar door de wet te vervullen en dit wel te leidt het wel te leven. En we weten dat één iemand die vervuld heeft. We weten allemaal wie dat is. Voor mij is het al lang een probleem geweest. Allee, ik verstoeg het niet echt 100%, maar op die manier het bekeken, viel in de schaal van mijn ogen. Het is heel belangrijk om te weten. Moest iemand dus bijvoorbeeld vragen, waarom heeft God onder wet gesteld? En hoe heeft Jezus die wet vervuld? Ik weet 100% zeker dat niet alleen de Joden daarover gaan kijken en dat de Heer Jezus dat zei. Om terug tot de tekst te komen, we zeggen, kom bij vers 2, ik was just kijken. Om jammer genoeg een zeer oud woordgebruik te gebruiken, staat er in de heel saaie vertaling, de HSV. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Ja, ben je nou een moeilijke klap met je mond toe, zeker? Excuseer me. Matthäus wil er een enorme nadruk op leggen. Hij wil ons duidelijk maken dat geen wat dat volgt heel serieus moet genomen worden. Het is niet gewoon van dat hij geschreven had van hij zei, of hij sprak, of met deze woorden hadden hij. Oh, nee. Het moet klinken in de oren gelijk een serieus gebellen. Met andere woorden, het komt erop aan dat Jezus alle aandacht wilde, zonder dat er iets anders te horen was. Er wordt hier eigenlijk een nieuwe wet gegeven aan een nieuw volk, uit de zo wel bekend. Maar wat doen we nu met deze zegening? Zalig zijn deze, zalig zijn hen, die, zalig zijn die. Voor mij, ik kan daar, allez, het was een enorme ervaring om het op die manier te zeggen. Een enorme zegening om te zien welke en wat dat die zegening eigenlijk inhoudt. Het is niet gewoon van, gelukkig. Het is niet van, proficiat. Het is niet simpel. Het gaat veel dieper. Voor mij zijn dat allemaal dikke vette proficiats en felicitaties van de Heere God zelf. Het is een geschenk van God. Voor iedereen die dit of dat doet, het dikke vette proficiat, het koninkrijk is tot je gekomen. En die felicitaties zijn bedoeld voor mensen die weten dat ze niks in te brengen hebben. Voor mensen die weten die niks kunnen geven, om niks kunnen doen om een plekje in dat koninkrijk te brengen. Zeker niet voor mensen die pezen dat ze alles op eigen kracht en eigen macht kunnen doen. Deze woorden dat de Heer Jezus spreekt, zijn voor mensen gelijk Zacchaeus. Zoals de vele mensen dat de Heer Jezus genezen heeft. Voor mensen die op leven nood wet wonen. En ook beseffen dat we zelf niks hebben die ons kan rechtvaardigen om in het koninkrijk binnen te gaan. daar komt het op neer. Maar voor degenen die gezond zijn en geen worden aan een dokter, is er een ander verhaal. Voor deze mensen die pezen dat ze al reeds deel hebben aan het nieuw koninkrijk, komen die woorden niet als een geschenk. Maar ook komen ze niet in het koninkrijk binnen. Dus, er zijn wel voorwaarden om het nieuwe koninkrijk binnen te gaan. En we weten ze maar al te goed. Nogmaals, het verschil tussen zelfreddende autonomie en vertrouwelijke afhankelijkheid. Nu, die zalenspreking, hoe kunnen we ze op een manier verstaan dat het ze dichter bij ons brengt? Het is een manier van begrijpen, zoals dat God zelf in persoon nooit zou lachen op een goedkeurende manier. Van de week was de kleine aan het spelen, verleden week was de kleine aan het spelen op een trampoline en ik zag hem doen en toen best dat bezig worden in de keuken. En je zal, ik weet niet hoe lang, een salto aan het proberen. En dan vind ik dat spectaculair. En wilde dat kunnen. En om een keer draai me. En ik zie dat het geslaagd is in zijn salto te doen op de trampoline. Direct kijken voor te zeggen van, hij het gezien? En ik kan het gezien. En ik lachte naar hem. En ze totje, dat straalde dat genaam hadden. Niet alleen omdat het geslaagd was in zijn salto doen, maar om het feit ook dat ik het gezien heb. En ik kan veel liever die zegening op die manier te zien, of gewoon te zeggen proficiat. Moest men nu, op dat moment hier nu in Gods tegenwoordigheid zijn, of van mijn zin, welk argument zou we hen voor te kunnen voorleggen om te zeggen dat we tot het nieuwe koninkrijk behoren? Ik wees dat iedereen hier redelijk met zijn mond vol tandjes zit, waarom er eigenlijk niet is. En Gods antwoord zou zijn, het is goed. Na lange tijd heb ik beseft, nu zie ik klaar, nu kan ik je omhelzen. Het is een heel diepgaande proficiat dat we van hem in persoon mogen ontvangen. Het is te groot om te beschrijven en te veel om te vatten. We zien rotzaken, voor het gewone te zeggen. Maar toch waardevol in Gods ogen, om het op mijn manieren te zeggen. En wat ons in het nieuwe koninkrijk bracht, was te erkennen dat we rotzaken waren. We kunnen er zelf niks aan doen, al wilden we het toch zo erg. En, als dat toch heel goed nieuws is, een nieuwe wet. Sorry voor mijn bewoording en maar ik vond het geen andere manier om het duidelijk te maken. Ik ben toch blij dat je me toch ondertussen een beetje kent. nu, de eerste zalenspreking. Sorry dat ik je de geduld een beetje op de proef heb gesteld. Maar het is nodig voor de samenhang rond het tekstje te kunnen vatten. Zalig, gelukkig, proficiat aan de armen van Geest. Want van hen is het koninkrijk der hemel. Wel, in de eerste eeuw na de geboorte van onze Heer Jezus was armzin onder Gods volk een serieus gedoe. Als je herder was, had je het al gezien, had het al vlagen. Je wordt niet religieus genoeg of niet godsvrezend genoeg. En dat was ook de reden dat je niet welstaand was. En zo bekeken ze dat. In deze samenleving tussen fariseeën en sadduceeën, wetende dat je in een schaamte eercultuur zit, moest je echt niet veel doen voor uitgestoken te zijn. Als je niet religieus genoeg was, kon je ook niet tot de elite behoren. Kon je ook niet genieten van Gods zegen omwille van je druk gezinsleven om met je kop boven water te blijven, zoals hij zei. Het enige wat zulke mensen hadden, was het vertrouwen op God. Als je geen andere bron net, en je alleen maar dat die nog overschiet. Nu, alleen een arm zijn, maak je nog niet arm van geest, al is de kans wel enorm groot. God heeft de armen gekozen om rijk te zijn en vertrouwen. Je moet maar een keer naar een arm land gaan, om te weten hoe dat is, hoe armen dan we er hier zijn. Dat is een retorische zin, hè? Voor wie dat begrijpt. We hebben alles om te overleven. In een arm land niet. Maar het verschil voor broers en zussen in de Heere daar Is het vertrouwen op God? Dus is hij er rikker of wider. We beseffen niet hoe gezegend we er hier zien. En wie net er het lef om te zeggen dat een arm is. Hier. In het nieuwe. Maar je moet me niet vragen hoe arme dat we zien in het vertrouwen op God. Ik weet, het is een beetje raar en moeilijk te verstaan. Maar op andere vlakken hebben we het weer ook moeilijker. Of in andere landen. Ik wil niet in alles zijn zeker geen discussie veroorzaken. Maar het feit is en blijft. Als je echt niet een ander zet om te onderhandelen met God. En dat hebben we niet. Dan rest er dus alleen maar het vertrouwen op God. We kunnen niet zelf inbrengen in het koninkrijk van God. Het is pure genade van Gods wegen. Die ons in staat stelt het nieuwe koninkrijk binnen te halen. We kunnen onszelf op geen enkele manier inkomen. Voor zeker zijn van een plekje in het nieuwe koninkrijk. Niks wat dat we kunnen doen of bezitten, stelt dus in staat het binnen te halen. Hoe sneller dat we dat inzien, hoe beter. En dat is goed nieuws, hè, mensen. Dat is het evangelie. Dat is vertrouwelijke afhankelijkheid van God.